Ja. Oké, okay. Hij is mooi, hij doet het. Heel fijn. Ja, beste mensen, ik wou met jullie hebben over dit onderwerp. Over het offer. En dat heeft dus, ik moet even hier naar voren, ja. Een volmaakt offer en over een offer, daar wil ik met jullie over hebben. En dat gaat eigenlijk in deze drie stappen. En ik wil jullie wat vertellen over priesterdienst, daarna iets over een offer en daarna iets over het hart van God. Dat zijn een beetje de stappen die ik met jullie door wou. En ik ben daar zelf, vind ik dat best wel spannend. Om, waarom? Nou, het kan heel makkelijk uitdraaien op dat je iedereen hier in een hele blije dienst terechtgekomen. En het kan heel makkelijk uitdraaien op iets wat, ja, we doen het niet goed en zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar laten we maar eens beginnen met priesterdienst. We weten allemaal dat dat we gewend zijn in de loop van de eeuwen om aan onszelf en aan mensen wijs te maken dat God nogal op een afstandje staat. En dat is eigenlijk al heel, in het begin van de Bijbel vind je dat al, wanneer Mozes met het volk bij de Sinaï komt, dan gaat God daar een verbond sluiten en dan verschijnt God op de Sinaï. Nou, dat is nogal een happening, zal ik maar zeggen. Heel veel lawaai en aardbevingen en al die Israëlieten die denken, wow, dit is wel heftig. En die sturen dan Mozes naar voren en die zeggen, weet je, ga jij maar voor ons bij God praten. En op een gegeven moment, dan gebeurt er van alles. Maar uiteindelijk wordt het zo dat er een soort van priesterkaste is. En dat je als simpel gelovige, simpel lid van het volk, niet meer bij God kunt komen. Daar heb je iemand voor nodig. Iemand die daartussen gaat staan. En een van de bijzondere dingen die we hebben in het Nieuwe Testament, dat is dat onze positie voor God, en wij hebben dat misschien in onze kerk, ook wel een klein beetje onze kerk, in de christelijke kerken, overgenomen. Dan hebben we iemand die dat voor ons doet. We hebben een dominee, we hebben een priester in allerlei dingen en die regelt de zaak. En wij zitten in de kerk, we zitten in de zaal of waar dan ook maar. En dan, als we dan iets van God willen, dan gaat dat via de dominee of via de priester of via de voorganger of via de oudste of via allerlei mensen. Die staan er een beetje tussen. We hebben altijd. Maar Petrus zegt in, Petrus zegt in 1 Petrus 1, en dat is heel bijzonder, die zegt, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht van het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Wij zijn niet vrijgekomen omdat we zo veel dingen hebben gedaan, omdat we zo intelligent zijn, omdat we zo hard hebben gewerkt, omdat we een kerk hebben gebouwd, omdat we giften hebben gegeven, omdat we ons leven in zijn dienst hebben gegeven, omdat we van alles hebben. Dat is niet wat ons vrijkomt. Wat ons vrijgekocht heeft, is dat lam van God. God zelf, die aan het kruis gestorven is voor ons. Voor ieder van ons persoonlijk. Dat is mij een poosje geleden nogal eens duidelijk, nog weer eens duidelijk geworden. Toch een ingewikkeld concept voor sommige mensen. Ik was met iemand aan het praten en wat me opviel, dat is dat het heel goed mogelijk was om te praten over het feit dat Christus gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Dat was prima. En voor de zonden van de mensheid en voor de rottigheid in de wereld en van alles en nog wat, dat was allemaal goed. Maar zodra ik zei van hij is gestorven voor mijn zonde, voor jouw zonde, persoonlijk. Ja, dan werd het toch wel een beetje spannend. Een beetje ingewikkeld. Want ja, nou, kijk, ja, zo moest je het toch misschien niet zo heel persoonlijk zien. Hè? Dat voor mij was, in het algemeen, een roodgeit in de wereld, ja. Maar dat ik daar iets aan... Nou ja, dat is... Maar dat is het wel. Je bent vrij, wij zijn vrijgekomen doordat daar iemand voor ons is gestorven. En dat betekent dat er van ons uit iets is veranderd. Want wij hebben daardoor een nieuw leven gekregen. Wij zijn veranderd. Er is een tekst in de Bijbel, die is nogal tamelijk radicaal, waar Paulus zegt, vanaf het moment dat we ons leven aan God geven en aanvaarden dat Hij voor ons gestorven is, zijn we opnieuw geboren. En dan zegt hij, wie in Christus is, wie dat heeft aanvaard, voor zichzelf persoonlijk, niet algemeen, hè? Christus is voor de wereld gestorven en uiteindelijk komt het allemaal goed en zo. Nee, hij is voor mij gestorven, omdat ik een nieuw leven nodig had. Dat is het idee. Dan zegt Paulus, wie dat heeft aanvaard, die in Christus is, is een nieuw leven, een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat is zo'n statement waarvan je zegt, wauw, goh, Paulus, laat je je nou niet een klein beetje meeslepen door je enthousiasme? Kan dat allemaal wel? Is dat wel zo? En waarbij je, en daar gaan we misschien nog wel over hebben vandaag, waarbij je, als je in je eigen leven kijkt, denkt van, wow, had Paulus dat wel bij het rechte eind? Hoe nieuw is het allemaal? Is het oude voorbij gegaan? Daar weet ik nog niet zo van. Maar goed, hoe dan ook, dat is wel de grond waarop het gaat. En onze verhouding tot God is veranderd. En dan zegt Petrus een eindje verderop, in 1 Petrus 2, daar zegt hij, je bent, wij zijn een geestelijk huis. Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dat is wat wij mogen doen. En eigenlijk is Petrus hier aan het spelen met het begrip huis. Huis in zijn tijd en in de tekst van de Bijbel, in de taal van het Nieuwe Testament, is eigenlijk een woord dat twee betekenissen heeft. Hè? Dat is familie en dat is gebouw, allebei. En wij zijn dus een huis, namelijk een huis van God. Levende stenen, mensen die vernieuwd zijn. En tegelijkertijd vormen wij met elkaar een tempel. Een plek waar God woont. God woont in de mensen, te midden van zijn volk. Sterker nog, wat in jouw hart, in mijn hart en in ons hart. En wij vormen samen een tempel. Als mensen, en dan wordt het spannend, daar gaan we het nog over hebben misschien wel, maar als mensen iets van God willen zien, nou nu kan het niet meer eventjes. Maar als jij bijvoorbeeld in Italië, in Milaan iets wilt zien van, hè, dan ga je zo'n kathedraal in. En we hebben gewandeld in Noord-Spanje en dan kom je daar in een hele mooie stad en dan staan er van die oude kathedralen. En die mensen hebben het gebouwd, niet om voor een deel ook om te laten zien hoe rijk ze waren, hoe goed ze waren. Mijn kathedraal is mooier dan die van 300 kilometer verderop. Natuurlijk, en ze kochten de belangrijkste bouwmeesters bij elkaar weg om de mooiste kathedraal te bouwen. Maar het idee erachter was, we gaan iets laten zien van wie God is. En als dan die arme sloegers die daar omheen zaten iets wilden zien van de hemel, dan moesten ze daar naar binnen en dan zag je daar de mooie dingen. En dat is niet helemaal een gek idee, want als wij in de Bijbel iets willen lezen hoe de hemel eruit ziet, er iets van begrijpen, dan moeten we die beschrijvingen lezen van de tabernakel en van de tempel en ons daar eens over nadenken. En dat spreekt van God. En Petrus zegt hier, als mensen in onze maatschappij iets zouden willen zien van wie God is, dan zouden ze misschien wel hier naar binnen moeten komen. En bij ons moeten kijken, want wij zijn levende stenen, wij zijn een geestelijke tempel, wij zijn een heilig priesterschap. Wij zijn priesters geworden. We hebben die priesters nodig om tot God te komen. Nee, wij zijn priesters zelf. Wij mogen bij God komen. Wij zijn het die God vertegenwoordigen op aarde. Dat zijn wij. Dus als mensen iets van God willen zien, moeten ze naar ons kijken. En dat schuurt. Althans, het schuurt bij mij. Misschien bij jullie niet, maar bij mij wel. En het schuurt ook in mijn leven. Want als ik de straat op zou moeten gaan en ik zou tegen mensen moeten zeggen, weet je, als je God wilt zien, dan zou je eerst in mijn privéleven moeten kijken. Maar voor een deel is dat wel zo. Want als je iets wilt zien van Gods genade, iets van zijn goedheid, iets van zijn liefde, iets van zijn doorzettingsvermogen, iets van liefdevolheid en benaderbaarheid en dat soort dingen, dan moet je misschien wel in mijn privéleven kijken, want dan zie je hoeveel doorzettingsvermogen die nodig heeft om met mij uit te houden. En hoeveel liefde die nodig heeft om steeds weer opnieuw te denken, maar ik wil hem wel. En hoe liefdevol hij is om toch steeds weer mij over de bol te aaien en te zeggen, doe maar joh, doe maar. Zoiets. Dus daar zit je wel iets in van God, maar dat is niet helemaal misschien wel wat mensen verwachten als ze zeggen van ga eens kijken bij Tony Lievers wie God is. Hoewel dat wel heel realistisch is misschien wel. Dat weet ik niet, maar dat zou zo kunnen. Maar als ze iets willen zien van wie God is, dan zouden ze bij ons moeten zijn. En wat hebben wij dan te bieden? Nou, dan komen we op het volgende uit. Want wat is dan, want die priesters die waren daar, ja, en dan was het niet het idee dat je keek van, goh, die, hè, oh, wat ziet hij eruit, die priester, wat mooi, of weet ik veel, wat allemaal. Nee, het gaat om wat die priester daar doet. Om de dienst. Niet om de priester, het gaat om de dienst. Net zo goed als er bij de muziekmakers, als het goed is, hè, bij muzikanten, niet gaat om de muzikant, maar om de muziek. En dat het gaat bij, ik kan het hier met alle vrijheid zeggen, dat het gaat bij het zangteam niet om, goh, wat doen ze het goed, maar het gaat om de dienende functie. Ze zijn er voor ons. Om ons iets verder te brengen en dichter bij God te brengen. Het gaat bij de priesterdienst niet om de priester, het gaat om het loof. En toen kwam ik die tekst tegen en daar moest ik van aan denken. En ik denk dat is wel fantastisch mooi. Hè? Want dat is dit. 1 Korintiërs 29 vers 14 tot 16. Is een hele mooie tekst. Dat is een tekst die is uitgesproken. Dat is een uitspraak van iemand. Die had alle voorbereidingen gedaan. David is dit. Hè? Alle voorbereidingen gedaan om de tempel te bouwen. Hij mocht hem zelf niet bouwen. Maar had wel alle spullenboel bij elkaar gebracht. Hij had alles gehad. En dat had hij bij elkaar gebracht, want hij ging, nou hij niet, zijn zoon, dat is waar hij nu bij staat, zijn zoon ging de tempel bouwen. En hij had van alles. En dan ging hij God aan. En zei, nou, hier is het, daar gaan wij uw tempel in bouwen. Wie ben ik? Zegt David dan. En wat is mijn volk? Dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid, Heer onze God. Al deze rijkdom die we ingebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, het komt uit uw hand. En aan u dragen wij het op. Als wij iets brengen, en we brengen het aan God, dan is eigenlijk het eerste, en dat is misschien wel waar het mij waar ik het moeite mee heb soms om dat te geloven, aan de ene kant. Maar en waar, om dat te verinnerlijken bedoel ik, waar we met z'n allen wel moeite mee hebben om dat te verinnerlijken, maar is dat wij God, wat wij God aanbieden, is in onze dagen, wat wij eigenlijk zo zeggen, een sigaar uit eigen doos. Wij bieden God iets aan van de spullen die we van hem hebben gekregen. Het leven, de adem, de intellect, de wut, de moed, alles, alles, alles wat ik doe en wat ik heb en wat ik ben en wat ik zeg, dat heb ik van hem. Ik leef omdat hij mij het leven heeft gegeven. Ik prijs hem omdat hij mij een relatie heeft gegeven waar ik helemaal van onder de indruk ben. Alles doe ik omdat hij mij dat eerst gegeven heeft en dat geef ik hem terug. En dat was een beetje wat David daar ook had. Hij had gevochten als leeuw. Hij had een koninkrijk opgebouwd. Hij had vijanden onderworpen, steden geplunderd, zoals het in die tijd nog helemaal ging. Hij had een heel veel rijkdom bij elkaar gebracht, van alles en nog wat, om die mooie tempel te bouwen. En dan komt hij daar bij God en zegt, ja, hier is het dan. Ik heb het van u gekregen. Hier is het dan voor u. Ik geef het u eigenlijk gewoon weer terug. En dat is ook wel een beetje wat wij hebben. En want wat is het dan dat wij brengen? Wanneer wij een offer brengen, dan overkomt ons dat als priester en als lid van het volk van God. Wat die oude Israëlieten ook al doen. Wij komen dan met een stier, een ander ding, dat maakt niet zo gek veel uit. Wij brengen dat bij God als offer. En het is van hem eigenlijk. En wat doen wij dan? Wij leggen de hand op de kop van het offerdier. En dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. En hij moet dus hier slachten ten overstaan van de Heer. Wij leggen onze hand op de kop van het dier. En zeggen eigenlijk, dit zijn wij. Dit is, ik geef het u van uzelf. Maar dit ben ik eigenlijk. Ik geef mezelf, alsjeblieft, hier ben ik. Dat klopt ook, want in Romeinen 12, daar schrijft Paulus, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. Wat wij God kunnen geven aan spullenboel hebben we van hem gekregen. Alles wat we hem geven is van hemzelf. Er is misschien, en daar denk ik dat Paulus op doet, er is misschien één ding wat we God kunnen geven wat van ons is. En dat zijn we zelf. Onze eigen wil, ons eigen leven, onze eigen overgave. En dat is wat Paulus zegt. Als hij een offer brengt, en dan zeg je met de beroep, Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf te geven als een levend, heilig en God welgevallig offer. Geef jezelf. Geef geen spullen. Geef geen tijd. Geef niet 2 dagen in de week. 10% van je inkomsten. 20, of dan gaat het niet om. Het gaat niet om dat je God iets geven, spullen, dingen, en de rest is van ons nog. Nee, zegt Paulus, als je er goed over nadenkt, dan zou je eigenlijk aan God willen zeggen, hier ben ik. Geef jezelf. En dat zijn hele mooie en grote dingen. Dat is een principe wat we met elkaar kunnen delen en waarvan we tegen elkaar kunnen zeggen, zo zou het eigenlijk moeten zijn. En we zouden toch onszelf aan God kunnen geven. En dan krijg je van die wijsheden, die we dan vroeger in de Achterhoek nog wel hadden, van ik geef geen tienden, want alles is toch al van God. Of zo, dat soort dingen. Maar de moeilijkheid is om het waar te maken. En dat blijft. Die moeilijkheid blijft. Ik wil jullie... Misschien heb ik dat wel eens verteld. En dan is het een oud verhaal. En dan denk je van, daar komt hij weer. En misschien denk je ook wel van dat ik nu probeer iets te vertellen over hoe goed ik ben. Maar ik hoop dat ik ondertussen doe dat dat helemaal niet mijn bedoeling is. En ik hoop toch dat dat een klein beetje is wat we vandaag met elkaar kunnen doen. Dat wat ik nu ga vertellen. Ik weet dat toen ik een jongeman was, dat is dus al een hele poos geleden. Ik was een jaar of 18, 19 volgens mij. En toen had je hier op de UT, dat heette toen nog Campus voor Christus. Dat is daarna overgegaan in Agape. En nu heet het, hoe heet het nu?
Navigators.
Nee, die andere.
Nee, is
het
nog AKP?
Kan zijn dat AKP nog steeds zeggen. Maar vroeger is het Campus voor Christus.
Ja, en in het buitenland is het Campus Crusade.
Campus Crusade for Christ.
Ja, die. Campus Crusade for Christ.
Ja, ja. In ieder geval dat was het toen. Ja. Dus ik kan nagaan hoe oud dat allemaal al is wat ik nu vertel. Ja. En we waren toen met een groepje studenten. Ik zat ook meer op de HTS en daar waren mensen van de UT en we deden wat en zo. En er was een huis, dat was er volgens mij nu nog ergens in Enschede Noord, waar dan een paar van die semi-stafleden woonden. Die hadden daar met z'n vijf een flat en zo. En daar waren dan wat bijeenkomsten en dan kwamen dan bij elkaar. En het idee was ook dat je toch ging met proberen in gesprek te komen met anderen over het geloof. En op een gegeven moment zouden we dat samen doen met een vriend. Zou ik samen met iemand wat gesprekken gaan voeren op de campus. En daarvoor kwamen we met elkaar op zo'n studentenkamer daar in de ring. En op zo'n hele oude studentenkamer. En vaak een hele oude tweedehands stoel, zo'n sofa erbij en zo. En natuurlijk was dat in de bruine tijd was dat. En wij zaten daar en wij baden. En we waren er inderdaad ook aan het denken van, ja, wat kunnen wij God nu geven? En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, wij willen echt proberen om voor God er te zijn. Dat was ons verlangen. Van hem en van mij. En daar hebben we toen gebeden. Daar heb ik toen heel nadrukkelijk ook gebeden, Heer. Het maakt me niet uit wat u doet en hoe het zal gaan. Dat is helemaal niet belangrijk voor mij op dit moment. Maar op dit moment besluit ik dat u met mijn leven mag doen wat u wilt. Ik geef mijn leven aan u. Hier is het. Gewoon open. Zonder voorbehoud, hier is het. En dat had ik wel eens eerder gezongen. Maar nooit zo bewust dat besloten voor mezelf. Als u mij nodig heeft ergens voor, u mag het mij vragen. Als u mij ergens... En als u mij niet nodig heeft, is dat ook goed. Hier ben ik. Daar in zo'n oude sofa, onderuitgezakt, hebben we dat toen met elkaar, met allebei gebeden. Allebei tegen God gezegd. En dat meende we. Dat was echt. Dat was niet een in een samenkomst waar je met elkaar zingt en na afloop zegt, ja, dat zei je wel, maar dat was min of meer toch wel in de flow van de moment of zo. Dat was een bewuste keuze. Waarom weet ik dat zo? Omdat ik op dat moment ook besefte dat God zei, dankjewel. Ik kom er nog op terug. En zo nu en dan in mijn leven, en er zijn die momenten geweest, toen in Afrika, andere momenten ook, dat God tegen mij zei, weet je nog, daar op die campus, in die stoel, hadden wij een deal. En nou heb ik je nog. Dat soort dingen. En ik denk dat dat is misschien wel, ja, ik weet het helemaal niet, maar voor mijn gevoel is dat een invulling van zo'n Romeinen 12 vers 1 tekst. Van dit. Dat je je leven stelt als een levend, heilig. Heilig is dan niet, oh, met een kroontje, maar afgezonderd voor God, hè. Voor God afgezonderd, levend. Heilig, voor God. Gode welgevallig. Dat ben je. Zelf. Stel jezelf zo. En wat hij er dan mee doet, dat is dan vooral voor hem. Of dat dan betekent dat je naar het buitenland gaat. Maar dat dan betekent dat je hier gewoon bezig bent met je spullenboel en een appeltaart bakt voor de buurvrouwen. Dat maakt helemaal niet uit. Maar jij bent er voor hem. Hij is er niet voor jou. Jij bent er voor hem. Wanneer dan ook? En hoe dan? Dat is het offer wat je brengt. En dat maakt het leven wel spannend soms. Leuk, onverwacht. Maar ook ontzettend goed en fijn. En eigenlijk is mijn hele uitdaging aan jullie. En straks dan wil ik het nog eens uitgaan. Maar dat geeft niet. Straks wil ik met jullie nog hebben over het hart van God. Hoe dat dan verder gaat misschien. Maar mijn uitdaging, mijn allereerste uitdaging nu is eigenlijk aan jullie. En het totaal de verkeerde setting, want in zo'n studentenkamertje met z'n tweeën is dat een heel andere setting. Want dan kun je echt met z'n tweeën gaan praten en zeggen, weet je echt wat je doet en doe je dit nu echt en zullen we dit gaan doen? Want we hebben daar een poosje over gepraat om. Maar mijn uitdaging is aan jullie. Denk er eens over na. Misschien heb je het wel gedaan. Misschien herken je wat ik gezegd heb. Misschien ook niet. En heb je toch het idee van, ja, maar waar stap ik dan in? Hè? Als ik zoiets doe en ik zeg, Heere God, hier ben ik. U mag mijn leven hebben. U mag met me doen wat u wil. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Maar wat goed is, dat mag u bepalen. Dan, dat is wel heel erg onzeker. Dat is wel spannend. En dan moet je inderdaad iemand vertrouwen. En dat is best moeilijk. Maar mijn uitdaging is eigenlijk, durf je dat aan? En zou je dat willen doen? Omdat, misschien opnieuw, misschien voor het eerst, om het te overwegen om dat te zeggen tegen haar. Hier ben ik. Ik ben er voor u. U bent er niet meer voor mij. Ik ben er voor u. Ik ben mijn eigen gift aan u. Dat is een stap. Dat is een hele moeilijke stap. En je hebt daar, misschien moet je daar, dat weet ik niet, hè, misschien moet je daar gewoon jong voor zijn zoals ik toen was. En dan op een gegeven moment denken, ik doe dat gewoon en dan niet overzien wat er gebeurt. En dan na afloop wel, nou ja, dan kom je er wel achter wat je eigenlijk hebt aangericht. Maar als je wat ouder wordt, dan ga je nadenken. Dan ga je kijken en weet je jezelf en weet ik veel wat. Misschien is dat wel wat je tegenhoudt. Zou kunnen. En dan is mijn aanmoediging, go for it. Doe het. Want hij is het waard. Met een beroep op de barmhartigheden van God. God is alles voor jou gegeven. Hij wist waar hij aan begon. Jij weet niet precies waar je aan begint. Dat geef ik wel toe. Maar geef jezelf aan God. Word die priester die je bent. En offer jezelf. Leg je hand op die kop van die stier. Vereenzelvig je daarmee. En zeg. Dit ben ik. Hier ben ik. Neem mij. Als u iemand nodig heeft en u denkt dat ik er wat voor kan doen, ik ben bereid. En als ik niet helemaal begrijp wat u bedoelt, herinner me dan aan dit moment. En zeg dan, maar toen heb je gezegd dat je het zou doen. En nu heb ik je nodig. Dat is niet altijd. Dus dat betekent niet dat we met z'n allen hier nu jubelend over de straat moeten lopen en iedereen bij de lucht moeten pakken en moeten getuigen. Dat is helemaal niet wat hij van je vraagt. Hij vraagt van jou, ben je bereid om te doen wat hij van je wil? En het kan best zijn, even niks. Even gewoon doorgaan met je leven. Dat is het meest normaal. Je gaat gewoon door met je leven. Tot het moment dat hij zegt, en nu heb ik een taak voor je. Nou, dan doe je die taak. Want jij hebt gezegd dat je ervoor bereid was. Klaar. Zoiets. Zo gaat het met dienstknecht, hè. Hier wat we krijgen is nu dan gewoon ineens een taak. En voor de rest zitten ze gewoon te wachten tot iemand een taak krijgt. Daar gaat het om. En of die taak belangrijk is of niet, dat gaat mij niet aan. En of anderen zeggen van, oeh, wat doe jij veel voor de meester. Dat interesseert mij niet. Ik doe dat wat de meester van mij vraagt. En jij doet wat de meester van jou vraagt. Zo simpel ligt het. En als jij de tafel mag bedienen en ik moet de afwas doen, dan doe ik de afwas en doe jij de tafel. Zo simpel ligt het. Want dat is mijn taak. Moet ik me niet bemoeien met de tafel dekken en jij moet je bemoeien met de afwas. Zeg maar. Jij moet erop rekenen dat de afwas gebeuren gaat. Dat is zoals het werkt. Hier ben ik, neem mij. En als we dat doen, en nogmaals, ik weet wel, je zou nu kunnen zeggen, wie doet dat, en handen opsteken en gaan staan, en dat soort dingen allemaal. En dan ga ik jullie proberen zover te krijgen om het te doen, en dan denk je na afloop, ik ben gemanipuleerd, en dan is het toch niet echt waar. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga jullie zeggen, mensen, denk daar eens diep over na, en doe dat, geloof mij, je krijgt er geen spijt van. En als je het niet doet, weet één ding, Gods hart staat voor je open. Want heel veel dingen die wij doen, als je daarnaar kijkt, en nu kom ik op een stukje van wat ik wil gaan vertellen, waarvan ik niet precies weet hoe het gaat landen. En toch ga ik het vertellen. Aan het einde van, ik ga met jullie twee teksten hebben, eentje uit het einde van het Oude Testament en eentje uit het einde van het Nieuwe Testament. Die iets vertellen, en dan wilde ik ze met jullie doornemen, die voor mij betreft iets vertellen over het hart van God. En ons. Want als wij iets aan God brengen, dat hadden de Israëlieten last van, dan gebeurde er dit, en dat verwijt God ze. Die moesten dan offers brengen, maar ja, dat was natuurlijk wel jammer geld. Dat was je wel kwijt. Zo'n collecte. En zo'n offer. En die tijd die je eraan moest stoppen, aan moest geven, en weet ik wat allemaal. Dus ze probeerden zich er, met een jantje van leien af te maken. Dat nou ook weer niet. Zo moet je dat niet zien, jongen. Nee, maar ja, kijk, dit dier. Ja, kijk, ik moest kiezen en ik had natuurlijk die stier en die was hartstikke goed. En die heb ik eigenlijk gewoon nodig voor mijn kudde. En deze, deze is, het is niet dat je nou, dan zeggen echt slecht is die ook niet, hè. Dus die kon er wel bij door. Op die manier gaat dat dan. En God wordt een beetje afgeschreven met het spul waar we toch eigenlijk niet veel meer, waar we niet verder geen amplooi voor hebben. Met de restjes, dat is het. En dat doet Gods hart bij. En dat, want dat is niet wat hij zoekt. Het gaat er niet om dat je hem iets geeft en dat jou dat pijn doet. Het gaat erom dat hij wil graag iets met jou delen. Het gaat erom wanneer jij jezelf aan hem geeft. Of wanneer jij hem ziet als jouw Heer en jij bent zijn dienstenaar. Zijn dienaar. En hij vraagt je iets te doen. Dan is dat niet omdat je denkt, u bent een harde meester. En als ik het niet doe, dan zwaait er wat. Dus ik moet wel, maar liever zou ik bij mij thuis op de bank zitten. Dat is niet het idee. Dat doet hem pijn. En dat lees je hier in Malachi. Een last. Iets wat moest. Iets wat ze moesten naar de kerk. Ze moesten in de Bijbel lezen. Ze moesten bidden en ze moesten dit geven en ze moesten dat. En ze mochten niet zus en ze mochten niet zo. En ze mochten niet op zondag fietsen en ze mochten niet op zondag weet ik veel. En dat idee, dat hele idee van als je christen bent, dan mag je een heleboel niet. En je moet een heleboel vervelende dingen en dat doe je allemaal, want daarna ga je naar de hemel. En daar ga je dan met z'n allen eeuwig in een lofprijs en een aanbiddingsdienst staan, waarvan je op een gegeven moment denkt, is het dan nog niet afgelopen. Dat idee, het is één grote moeilijkheid. En het is lastig en het is vervelend. En, maar ja, wat doe je het voor? Als je het niet doet, kom je in de hel. Ja, dat is nog veel erger. Sorry. En dat doet Gods graag pijn, dat lees je hier. Jullie schepen mij af en ik wil niet afgescheept worden. Niet dat ik per se het beste van je wil, maar ik wil jouw hart. Dat is wat ik wil. En dat is waar aan het einde, in het laatste boek in Openbaringen ook staat. Van zo'n, dat God bij dat soort mensen die hem zien als iemand die dingen van hem vraagt, die moeite kosten, die vervelend zijn, die het leven niet minder leuk maken. Maar ja, hij is God. God zegt, jongen, ik wil zo graag bij jou aan tafel zitten. We hebben de afgelopen weken, het kan de omstandigheden zo, dat heeft er helemaal niks mee te maken met of we goed of fout zijn, daar gaat het niet om. Maar we hadden een paar keer gewoon mensen op bezoek. En die wilde altijd een keertje mee praten. En toen was het idee van, gaan we dat doen? En toen hebben we een weekje, kom gewoon eens een keertje gezellig bij ons avondeten. Nou, de kinderen zijn al het huis uit en we hebben daar wat meer tijd voor. Dus kom gezellig, kom tegen een uur of 4, 5 aan. En dan gaan we eten. En dan zo tegen een uur of 8, en dan gaat iedereen zijn zweegs. En dan hebben we gezellig met elkaar gezeten, hebben wat gegeten. En dan hebben we even kennis gemaakt. Alles zit je zo opgepropt, kom je om 8 uur en dan ben je om 10 uur weg. En het is allemaal zo lastig en weet ik veel wat allemaal en de hele avond kwijt. Kom gezellig eens even lekker eten. En ik zeg je, dat is hartstikke leuk. Mensen gaan zitten, je bent dat aan het doen, je praat over alles en nog wat. En je geniet kan goed koken, dus het is ook lekker. Dus dat is gewoon leuk om met elkaar wat te eten. En dat is wat de Heer ook graag bij jou wil. Gewoon in jouw leven aanwezig zijn. Samen met jou eten. Bij elkaar zitten. Praten over de dingen. Ondertussen nog wat anders doen. Een grapje hier, een grapje daar. Dan heel serieus. En dan over de dingen van normaal. Maar erbij zijn. Hoor je hem kloppen? Ja, ik zeg het nog heel dramatisch, maar dat is het wel. Hoor je hem kloppen aan je deur? Niet bonken op de deur als een soort schotting die dan binnenkomt. Maar kloppen op de deur en zeggen, ik wil graag bij jou binnenkomen. Ik wil graag in jouw leven zijn, daar waar het gezellig is. Daar waar je met vrienden bij elkaar bent, daar wil ik er graag bij horen. En dan wil ik graag meedoen. Met jou, in jouw leven. Want weet je nog, we hebben gezegd, wij horen bij elkaar. Jij hebt gezegd, ik wil bij u horen. Ik wil er ook graag bij horen. Ik wil niet afgescheept worden met, nou ja, het moet nog eenmaal, hier heb je wat. Met een aalmoes, met een fooi, met iets wat niet goed is, met iets wat moeite kost. Ik wil er gewoon bij horen. Dat wil ik. Want dat is mijn hart. Mijn hart gaat naar jou uit. Ik wil er graag bij horen. En als we dat doen, dan hebben we een ware eredienst. En als we dat zouden doen, en nu praat ik weer naar mezelf toe, en over mezelf en vanuit, als ik dat meer zou doen, als ik dat kans zou zien om dat te laten blijken, dat het zo gaat, dan zouden mensen meer van God zien, meer van hem zien. En dan zouden mensen misschien minder denken, als je christen bent, dan heb je toch wel een vervelend leven. Dan moet je van alles en je mag niks. Dan zouden mensen misschien denken, als je christen bent, dan heb je een vervuld leven. Dan heb je een goed leven. Dan hoor je erbij. Dan kun je gewoon meedoen en dan heb je richting. Dan heb je zin in het leven. Dan kost het geen moeite meer. Dan is het fijn, vrolijk. Of het nou naar omstandigheden ingewikkeld is in je leven, omdat er allerlei tegenslag is, dan ben je christen. En dan mag je weten dat midden in die tegenslag God bij je aan tafel zit en daarbij is. En het niet oplost, want daar wist hij helemaal niet voor, maar bij je is. En het samen met je doorheen gaat en soms misschien het wel oplost. En als het goed gaat, dan mag je blij zijn, uit je dak gaan. En dan mag je weten dat God daarbij is. Samen met jou blij is. En ook een high five geeft. Dat mag. Op die manier hoort hij erbij. En heeft je leven zin en richting. En dat is wat het is om je leven te geven als heilig levend offer. Om er voor hem te zijn. En om tegen hem te zeggen, ik nodig u uit. Om die deur open te doen. En te zeggen, kom binnen. Leuk dat u er bent. Er is nog een plek aan tafel over. Ik hoop eigenlijk, van mezelf ook. Ik zeg het al tegen jullie, maar ik zeg het natuurlijk ook tegen mezelf. Dat begrijp je wel. Ik hoop dat we op die manier dat kunnen besluiten. En dat je dat durft te doen. En tegen hem durft te zeggen, hier ben ik. Ik ga bidden. Ik ga dat ook. Ik heb je al verteld, ik heb dat een hele poos geleden gedaan. Het is ondertussen heel wat jaartjes geleden, meer dan 40 jaar ondertussen al. En ik heb in de tussentijd een aantal keren opnieuw tegen hem gezegd. Niet als een soort mantra, maar omdat zo nu en dan herinnerde hij mij zich eraan, en mij eraan dat dat gebeurd was. En soms heb je ook voor jezelf de behoefte om dat opnieuw tegen hem te zeggen. Ik meen het nog steeds, dat idee. En dat wil ik opnieuw tegen hem zeggen. En als je zelf denkt dat je dat ook tegen hem zou durven en willen zeggen, of opnieuw, bid dan met me mee en ontsluit het stukje maar. Laten we bidden. Heer God, u staat aan de deur en u klopt. En ik wil open doen, nu op dit moment. En tegen u zeggen, kom binnen in het leven wat ik leid. In de alledaagse intieme momenten waar het leven geleefd wordt, kom binnen. U mag erbij zijn. Ik heb graag dat u erbij bent. Dat u zich er tegenaan bemoeit als dat nodig is. Dat u meepraat waar het nodig is. U bent vrij daar. En ik wil tegen u zeggen dat als u mij zou kunnen gebruiken ergens voor iets wat ik kan doen voor u, dan zou ik dat graag voor u doen. Niet omdat het een last is, niet omdat er dan misschien wel een beloning komt of zo, want de beloning bent u zelf. Maar gewoon omdat ik het toch wel fijn zou vinden als er iets zou zijn wat ik voor u zou kunnen doen waar u blij van wordt. Waar u een glimlach van zou kunnen krijgen. Waar u van denkt, ik ben blij dat u dat gedaan heeft, vind ik gewoon leuk. Ik hoef er niks voor terug hier. Want dat u er bent is meer dan genoeg. Dat u aankomt en binnen wilt komen is meer dan genoeg. Dank u wel daarvoor. Dank u dat u er bent. En dat u met mij wil lezen.